begon met een magazijntje in Den Helder en het is uitgegroeid tot de grootste kringloopketen van Nederland, Rataplan. Hoe doet ondernemer Gert-Jan Dekker dat? Hoe geeft hij leiding aan 1500 mensen? Want naast Rataplan runt hij ook nog eens bijna 50 fietsenstallingen bij NS-stations. Wat maakt zijn bedrijf zo bijzonder? En hoe gaat hij om met tegenslagen als brandstichting en een recessie die ook zijn keten niet ongemoeid zal laten? We praten erover in Zicht op Zaken. Gert-Jan, daar zitten we midden in jouw imperium. Hoeveel zaken heb je inmiddels?
30 kringloopwinkels, verspreid over Noord-Holland, Zuid-Holland, Flevoland.
En dit is een hele grote?
Ja, dit is in ieder geval in Amsterdam de grootste, maar niet onze grootste. Dus onze grootste kringloopwinkel is dan in Den Haag.
En hoe groot is die?
5500 vierkante meter.
Zo.
Ja, dus dat is echt, daar kan je in verdwalen.
30 winkels, zo groot. Ja. Hoe is het allemaal begonnen?
Nou, Rataplan bestaat al sinds 1982. We waren eigenlijk een van de eerste kringloopwinkels in Nederland. En voor mij begon het eigenlijk in 2004.
Toen heb je het overgenomen?
Nou, het is niet van mij. Het is een stichting. Dus een onafhankelijke stichting. Ook geen winstoogmerk. Dus ik ben toen gevraagd om te komen werken bij Rataplan. Eigenlijk vanuit een hele andere hoedanigheid.
Ja, wat deed je daarvoor? Waar kwam je vandaan?
Ik was eigenaar van twee buitensportzaken. En die had ik verkocht. En ik stond eigenlijk in mijn laatste dagen in de uitverkoop daar. En toen kwam er iemand van een sociale werkplaats. En die zei, wij zoeken eigenlijk iemand voor Rataplan. En we zijn op zoek naar iemand met een ondernemersachtergrond. Zou je het wat vinden?
En waarom trok jij dat?
En dat wist ik toen nog niet. Toen ben ik eigenlijk gaan kijken. En toen dacht ik, Rataplan is een winkel, maar ook weer niet. Het gaat om de mensen die er werken. De eerste kringloopwinkel van Rataplan, waar ik toen aankwam, leek meer op een magazijntje. De kassa was eigenlijk redelijk onbelangrijk. Stond ergens in een hoekje, zou je kunnen zeggen. Ik denk, ja, hier kan je dus eigenlijk een winkel van maken. Daarom trok het me zo.
Jij wilde alles anders gaan doen.
Ja, klopt.
Hoe?
Ja, we gingen dingen organiseren. En we organiseerden evenementen. Tussen kunst en kitsch. We hadden veilingen in de winkel. We organiseerden markten. En de grap was dat de eigenaar van Rataplan, of die mij toen vroeg, die zei, denk erom, met deze kwetsbare doelgroep moet je een beetje oppassen. Daar kan je niet te snel mee.
En konden ze mee met jouw ambitieuze manier van zaken doen?
Ja, de grap was dus dat ik dacht, ik doe heel voorzichtig. En dan ging ik zondag open en dacht ik, ik ga niet te veel mensen vragen. En dan stonden er letterlijk mensen huilend aan mijn tafel. En die zeiden, waarom heb je mij niet gevraagd? Ja. Dus wat je zag eigenlijk was dat mensen heel snel groeiden. En het superleuk vonden dat Rataplan zo ondernemend werd. Iedereen wilde graag kleding aan met het logo van Rataplan erop. En dat was eigenlijk mijn begin.
Ja, waar zit nou de kern van wat jij anders deed?
Ik heb er echt een winkel van gemaakt. Veel meer beleving, klantvriendelijkheid, etalages, een routing in de winkel. En wat je ziet is dat we ook een groep mensen om ons heen verzamelden die dat ook allemaal heel leuk vonden. Het is eigenlijk een team gevormd.
Wat bijzonder is, Rataplan werkt met mensen die, zoals dat heet, afstand tot de arbeidsmarkt hebben.
Klopt.
Hoe is het om daarmee te werken en waarom doen jullie dat?
Het is onze doelstelling, onze hoofddoelstelling, om deze mensen aan het werk te helpen. Wij vinden dat iedereen in deze wereld mee moet kunnen doen en dat begint bij werk. Als je geen werk hebt, dan sta je eigenlijk een stukje los van de maatschappij. En door dat werk maak je dat iedereen deel is van die maatschappij. Dus voor ons voelt dat allemaal als een intrinsieke waarde waar wij echt ons hart voor willen maken. En dat voelt iedereen binnen dit bedrijf.
Ja, dat was natuurlijk al zo, voordat jij er kwam.
Zeker.
Waarom trekt jou dat, die mentaliteit, die betrokkenheid?
Omdat ik het heel leuk vind om die mensen te zien groeien. Dus je ziet mensen letterlijk binnenkomen, de eerste dagen eigenlijk schoorvoetend bijna. Het denken, nou, dit is helemaal niet leuk werk. En dan zie je dat die verandering in die mentaliteit ontstaan. Het begint ermee dat je zegt, weet je wat een wekker is? En als je dat weet, zet hem ook. En als hij dan gaat, stap uit je bed. Tot en met.
Daar begint
het echt mee. Heel bazaal. En daarna zie je dat mensen het heel leuk vinden om collega's te hebben.
Ja.
Een doel in het leven. En dan zie je mensen letterlijk binnen weken al groeien.
Ja.
En dat vind ik nog steeds heel mooi om te zien.
Ja. Wie zijn dat dan? Wie moet ik me daarbij voorstellen? Mensen met een mentale achterstand of ook mensen met fysieke achterstand?
Van alles.
Van alles.
En ik kan je ook eerlijk zeggen, ik loop dan ook wel eens tegen dingen aan waarvan ik denk, dat had ik even van tevoren moeten weten. Hè? Want iedereen heeft zo zijn bijzonderheden. Ik kan er ook wel voorbeelden in noemen. Hè. Bijvoorbeeld mensen die iets hebben in het autistisch spectrum.
Ja.
Die kan je bij voorkeur niet 4 opdrachten tegelijk geven. Nou, daar kom je dus achter als je dat een keer doet. Dus daarna snapte ik ook, oh ja, stom, dit had ik moeten weten. Mm. Maar door dat te proberen en te doen, had ik wel een hele leuke groep mensen om me heen verzameld. Ja, het is heel bijzonder om dat mee te maken.
Ja. Maar ja, dat doe je zonder dat je een speciale deskundigheid daarvoor hebt.
Toen nog,
gewoon
ja,
inmiddels in de praktijk wel. Geleerd.
In de praktijk geleerd. Ja. Inmiddels natuurlijk wel heel veel erover gelezen en studies voor gevolgd daarna. Maar toen inderdaad bijna trial and error. Ja.
Waar komt dat bij jou vandaan, die betrokkenheid?
Eigenlijk van kinds af aan vond ik het al heel belangrijk en om te zien wat er omheen gebeurde. Dus wat er met de aarde gebeurt, vond ik het belangrijk dat mensen niet uitgesloten werden. En dat zit er bij mij gewoon in.
En toch maak je ook winst. Het is een stichting, hè? Dus die winst die gebruik je voor iets anders. Maar je verdient geld met dit bedrijf, met deze stichting.
Ja. Ja, het is een beetje een misvatting om te zeggen van je hebt geen winst oogmerk, dus je maakt geen winst. Want ik kan je vertellen, ieder bedrijf wat geen winst maakt, dat houdt op een gegeven moment op.
Precies.
Dus je wilt investeren en wij hebben dan ook nog een groeistrategie, want wij denken dat we nog veel meer mensen aan het werk kunnen helpen. En daarom hebben we die groeistrategie en daarom moeten we winst maken.
Ja, dus jij moet eigenlijk een soort van, je levert zorg, je helpt mensen en aan de andere kant ben je puur ondernemer.
Ja,
hoe verhoudt dat zich tot elkaar?
Ja, ik denk dat dat juist ook onze kracht is. Dus dat wij door het op een ondernemende, commerciële manier aan te pakken, dat we daardoor kunnen groeien en mensen mee kunnen laten groeien met ons. En dat we daarmee nog meer arbeidsplaatsen kunnen realiseren. Tegelijkertijd ook nog veel meer spullen kunnen verkopen. Waardoor we het milieu een handje kunnen helpen.
Win-win eigenlijk.
Win-win, ja.
Ja. En je maakt winst en jullie zijn gegroeid.
Zeker.
Want toen jij kwam, hoeveel bedrijven waren er toen? Hoeveel rattenplans?
Toen waren er 1 bedrijf.
Eentje.
Ja.
En nu 30?
Ja, plus nog meer dan dat.
Ja, ja, want jullie doen nog iets erbij.
Zeker. Dus de 30 kringloopwinkels vertegenwoordigen ongeveer 50% van onze werkgelegenheid. En de andere 50% zit in fietsenstallingen die we exploiteren voor de Nederlandse spoorwegen.
Hoe is dat zo gekomen?
Min of meer toevallig was het zo dat in 2008 de NS op verschillende plekken de stallingen ging automatiseren. En een wethouder van Heerhugowaard zei tegen mij, wij krijgen reizigers die zich eigenlijk niet meer zo prettig voelen in de stalling. En dat heeft ermee te maken dat ze het menselijke gezicht daar missen.
Ja.
Zouden jullie als sociale onderneming daar niet iets kunnen betekenen? En toen zei ik tegen die wethouder, ja, ik wil dat best doen. Ik zeg maar, ik kan me niet voorstellen dat ik iemand op een stoeltje zet om een kaartje te gaan verkopen.
Je wilde dan meteen iets van maken?
Ja, ik denk, dan is het ook leuk dat we een fiets kunnen repareren. Dan kunnen we een fiets verhuren. En we kunnen iemand dan ook een vak leren op die plek. Want je leert niet iets van op een plek alleen maar op een stoeltje zitten. Nou, de grap was dat de wethouder zei, nou, dat ga ik vragen aan NS. NS zei, dit vinden we wel een leuke testcase, laten we het proberen. En wat gebeurde eigenlijk was dat die stalling van nul naar een volle stalling ging.
Want die stallingen liepen leeg.
Ja, want mensen voelden zich er niet veilig. Ze moesten door een hekje, er hing een camera. Het is heel onpersoonlijk. En het werd van heel onpersoonlijk, juist heel persoonlijk. Het vriendelijk gezicht. En we konden je fiets repareren, even je banden oppompen. Het was natuurlijk superleuk. En toen zei de NS, hey, dit is eigenlijk wel leuk. Willen jullie het ook niet doen in Alkmaar? Willen jullie het niet doen? En voordat ik het wist eigenlijk, zat ik ook in Arnhem. En zat ik in Eindhoven. En zat ik in Den Bosch.
En nu?
En nu zit ik op 49 van dat soort plekken in Nederland.
En kon dat zomaar? Want je bent een soort monopolist dan. Dan moet je aanbesteden, denk ik.
Nee, er kwam op een gegeven moment een moment. Toen zei NS tegen ons, beste Rattenplan, we vinden het superleuk. En we zijn super tevreden. Maar dit wordt zo groot. Dit moet een Europese aanbesteding worden. En op zich hadden wij als Rattenplan toen nog nooit meegedaan aan een Europese aanbesteding. Nee. En het was ook wel spannend dus.
En?
En die wonnen we.
Die wonnen jullie?
3,5 jaar geleden, ja. Natuurlijk wel bijzonder om voor op dat moment een kleine sociale onderneming om zo'n Europese aanbesteding te winnen.
Klinkt allemaal als een enorm succesverhaal. Dat is het in feite ook.
Ja.
Maar jij hebt ook te maken gehad met de nodige moeilijkheden die een ondernemer tegenkomt. Om te beginnen natuurlijk corona bijvoorbeeld. Hoe is dat voor jullie geweest?
Corona was natuurlijk best een heftige tijd voor ons. We hebben een aantal periodes gekend. De eerste periode was er een lockdown waar wij niet in zaten. Dus onze winkels mochten open blijven. Maar toen werden we overspoeld door spullen. Want iedereen op dat moment dacht, en nu ga ik mijn schuurtje opruimen. Of ja. Nu ga ik mijn zolder opruimen. Dus dat onze magazijn echt uitpeilde.
Maar je raakte ze niet kwijt.
Ja, nou ja, het was natuurlijk een stuk rustiger. Want mensen waren heel bang toen. Dus mensen gingen ook echt niet winkelen. Luisterden toen nog naar de overheid, zeg maar. De tweede periode was een echte lockdown. En die hebben wij benut om onze online strategie te lanceren. Dus we hebben een webshop gebouwd. En we hebben...
Ook uit nood geboren natuurlijk een
eigenlijk
beetje.
Eigenlijk uit nood geboren. Maar ook wel iets wat al lang op ons verlanglijstje stond, eerlijk gezegd. De derde lockdown was eigenlijk het vervelendst. Want toen gingen we dicht. Wisten we al, hier gaat geen steun voor komen. Omdat er zat een knip in die periode. Waarbij je in twee kwartalen terecht kwam. Aha. Dus toen moesten we, dat heeft ons echt wel heel veel geld gekost. En gelukkig hadden we toen onze webshop al wel. Maar ja, dat is lang niet voldoende om 30 winkels te kunnen opvangen.
En denken mensen dan met jullie mee, de verhuurder, noem maar wat?
Ja, gelukkig wel. Dus we hebben eigenlijk allemaal verhuurders die wel passen bij ons bedrijf. Die ons een warm hart toedragen. Dus wij hoefden er eigenlijk niet heel veel moeite voor te doen om die steun bij onze verhuurders te krijgen. Ja. Dus dat was wel heel fijn.
Hebben jullie alle mensen aan het werk kunnen houden in die periode? Want dat is natuurlijk eigenlijk wat je wil.
Ja, dus ondanks dat er geen klanten waren, waren al onze personeelsleden fijn aan het werk. Ja, ja. Ook wel heel bijzonder. Dus even ook wel een soort van verbroedering zie je dan. Want het team is heel erg op zichzelf aangewezen. Het is heel gek om zonder klanten in zo'n winkel rond te lopen. Maar wel, ja, op zich ook wel weer een leerzame periode. Dus we halen ook wel weer heel veel goede dingen eruit.
Met corona hebben meer mensen natuurlijk last van gehad als ondernemer.
Ja.
Last en heel veel ellende ook.
Zeker.
Maar daarnaast zijn dat incidentele dingen die fout gaan. Jullie hebben te maken gehad met brandstichting hier in dit gebouw. Hè?
Klopt. Ja. Ja, en dat is wel een andere koek eerlijk gezegd. Want dat is echt wel een soort voor mij nog nachtmerrie. Waar je dan in terecht komt als je gebeld wordt of ik lees een bericht van er staat een kringloopwinkel in brand in Amsterdam, de grootste van Amsterdam.
Zo begon het.
En zo begon het, ja. En toen ben ik hier natuurlijk heen gereden, iets te snel. En dan tref je hier een puinhoop aan, letterlijk. Maar onze groep mensen letterlijk bij zat te huilen.
Zo.
Want dat is natuurlijk, we hebben een kwetsbare doelgroep. En op zo'n moment realiseer je wel, nu moet ik er ook voor die doelgroep zijn. En, dan sta je voor een smeulende hoop as.
Zo.
Ja.
Heb je dat zelf ook geraakt, om die mensen zo te zien?
Dat heeft me heel erg geraakt, ja. We konden er niks aan doen. Het is aangestoken, maar je wilt het nooit meer. Ja. Je hart slaat over en dat zal... Als ik ergens iets lees van een brand of een bedrijf wat in brand staat of een kringloopwinkel, heb ik dat gevoel wel weer even.
Ja.
Dat raakt me ook nog steeds, ja. Ja. Maar goed, dan moet wel zeggen, dan komt het er ook wel op aan van hoe gaan we ons nu verder redden. En daar hebben we zijn goed verzekerd, we hebben een goede verzekeringsagent. Er was al heel snel hulp vanuit de verzekeraar, want voor ons was het eigenlijk belangrijk om een alternatieve ruimte te hebben.
Ja. En op wat voor manier kon je verzekeraar je toen helpen?
Die heeft ervoor gezorgd dat er snel een contra-expert was. Wij hebben gevraagd van kunnen we op zoek gaan naar een ander pand? Is die schade gedekt? Dat wisten we en dan hebben we ook wel weer een heel netwerk om ons heen. Inclusief verzekeraar, waardoor we heel snel, eigenlijk 4 dagen later, al een alternatieve ruimte hadden.
Zodat je weer de mensen tenminste nog ergens kon aan het werk.
Ja, we hadden geen winkel. Nee. Stel je een ander soort ruimte voor.
Ja.
Maar we hadden wel een magazijn. Mensen konden weer wat bij ons brengen. We hadden er al heel snel weer computers. Ja. En we konden de spulletjes weer gaan schoonmaken. En eigenlijk weer aan het werk gaan voor de toekomst.
Ja. Hoe belangrijk is een assuradeur als zich dan in zo'n situatie?
Ja, zeer belangrijk. Want daarin moet ik dan het vertrouwen hebben dat alles aan die kant goed geregeld is. Ja.
Wat hebben ze allemaal geregeld?
Ik heb hele korte lijnen. Dus ik heb heel veel vertrouwen in zicht. In die zin dat we vrij gemakkelijk contact hebben. Dat er heel snel hier experts zijn. Dat ik al heel snel zekerheid heb over de dekking. Mm-hmm. Dat is voor mij heel belangrijk.
Ja. Helpen ze dan ook concreet met het zoeken naar vervangende ruimte bijvoorbeeld?
Nee, maar het gaat wel erover dat je zeker weet dat het allemaal gedekt is.
Dat het gedekt is, precies.
Ja, precies. En dat was vrij snel duidelijk.
Ja, ja. Ja. Hoe is die brand ontstaan eigenlijk?
Ja, het is aangestoken en we hebben ook wel gezien hoe het is gebeurd. Op camerabeelden zien we iemand die een propje schiet. Van een bankstel in brand steekt. Dat vervolgens neemt een auto mee en de auto neemt het pand mee. Het is eigenlijk een soort kettingreactie geweest.
Zijn ze nog gepakt, degene die het gedaan hebben?
Nee.
Nee, nooit gepakt.
Nee.
Goh. En alles is keurig vergoed? Jullie hebben niet te veel financiële schade aan overgehouden?
Nee. Alles is gedekt. En, inclusief tijdelijke huisvesting, herbouw van het pand. Ja. Zoals het hier nu weer staat, is het weer eigenlijk zoals het was. Ja.
Het is natuurlijk wel cruciaal dat je dan heel snel kan schakelen met je assuradeur.
Dat is cruciaal geweest, ja, en nog steeds, ja.
Ja, ja. Heb je trouwens alle verzekeringen bij zicht lopen?
Ja, ik heb alle verzekeringen bij zicht lopen, ja.
Wel vergeleken met anderen?
Ja. Kijk, het gaat ook wel een beetje om vertrouwen in deze wereld. Dus het is ook via een koepel vanuit onze branchevereniging. En wat goed is goed hoor, zeg ik wel vaak. En dat is in dit geval zo. En waar merk je dat dan bijvoorbeeld aan? Hè? Dus als je kan ook een advies krijgen van je verzekeraar. Van hier moet je je voor verzekeren. Maar wat je vaak niet krijgt, dus hier hoef je je niet voor te verzekeren. Want de premie is hoger dan de dekking, bijvoorbeeld. Ja. Nou, in dit geval krijgen we dat soort adviezen ook. En dat wekt natuurlijk wel heel veel vertrouwen.
Ja, dan ga je juist met z'n zee.
Ja, natuurlijk.
Ja, ja. Ja, snap ik. Ja. Ja. Je hebt die brandstichting gehad. Ik kan me voorstellen dat na een brandstichting, maar ook in het algemeen, de persoonlijke contacten met je intermediair heel belangrijk zijn.
Ja, zeker. Dus eigenlijk vanaf zolang als ik bij zicht zit, heb ik gewoon rechtstreeks contact met Stanley. En eigenlijk is Stanley zicht voor mij. Dat zijn ook voor mij de korte lijnen waar ik juist zo blij mee ben.
Ja, dan gaat het ook snel. Dan kan je ook snel schakelen.
Dat is essentieel voor ons. Ja. Ja.
Wat voor soort ondernemer ben jij? Hoe zou je jezelf kenschetsen?
Ja, om te beginnen denk ik wel echt een sociaal ondernemer. Maar wel echt een ondernemer waarbij het ondernemen in mijn bloed zit. Dus ook vanuit mijn familie van vroeger. Dus het is vanuit een familiebedrijf groot geworden.
Ja.
En ik ben in het familiebedrijf groot geworden. En daarna ben ik bij Rattenplan terechtgekomen. Ja. Dus ik ben... En Rattenplan voelt voor mij, ondanks dat het niet voor mij is en dat het een stichting is, toch als een soort familiebedrijf.
En je familie, je gezin is er ook zijdelings bij betrokken, hè?
Ja, nou ja, zeker. Dat kan natuurlijk ook niet anders, want het is... Ik denk Rattenplan, als ik even zit op de bank, dan denk ik toch aan Rattenplan.
Je hebt geen nieuwe spullen thuis?
Ik heb ook wel nieuwe spullen thuis. Maar de mix is ook leuk, hè? Dus in die zin, ja, je kan niet om Rattenplan heen bij ons thuis. Dus, maar mijn zoon, die heeft een weekendbaantje bij Rattenplan. Mijn vrouw die is heel goed in het verzamelen van data en om op een hele gestroomlijnde manier weer tot mij brengen. Dus die is wel betrokken bij de datastromen die wij nodig hebben.
Ja. En je dochter is heel sociaal bewogen ook.
Ja, en mijn dochter studeert scheikunde, dus die is ook in ieder geval maakt zich ook zorgen om de aarde.
Precies.
Dus ja, dat zit er wel in. Ja.
Ja, ja, een familiebedrijf eigenlijk, soort van.
Ja, want dus iedereen om me heen, binnen het team van bedrijfsleiders of mijn staf. Ja, dat voelt wel alsof we zijn echt een team die het met z'n allen moeten doen.
Ja. Ja. Maar dan heb je 30 kringloopwinkels en nog bijna 50 fietsenstallingen.
Ja.
Heb je nog wel dat contact met de mensen waarvoor je het deed eigenlijk?
Ja, sowieso. Het is natuurlijk wel, ik zit er wel iets meer afstand. Het kan natuurlijk niet anders. Maar ik zie nog wel, ons centraal bureau zit in een winkel. Dus daar zie ik sowieso zit ik redelijk dicht op de werkvloer. En ik kom in allemaal winkels. En ik ken ook heel veel mensen nog wel. Ja. Ja. Ja.
Wat vind jij je beste eigenschap als ondernemer?
Dat is moeilijk om over jezelf te zeggen, denk ik. Maar,
wat zeggen mensen over jou?
Dat ik eigenlijk altijd kansen zie. Ja. Ik denk dat dat wel mijn sterkste punt is. Ik rij, om een voorbeeld te noemen, letterlijk ergens langs een pand. En dan denk ik, dat is een mooie plek. Hier, en dan rij ik eens een rondje. En dan denk ik, En dan kijk ik eens hoeveel mensen wonen hier. Wat is het, zeg maar.
Dus ik samenstelling denk, van de bevolking.
Ja. Maar dit is heel basaal, maar ik denk eigenlijk in kansen. Ik eigenlijk denk nooit in onmogelijkheden. Ik ben van het halfvolle glas, zeg maar.
En wat is je zwakste punt?
Dat is misschien ook meteen mijn zwakste punt. Dat ik, de kansen zie ik volop. En bedreigingen, daarvan denk ik, die overwin ik wel.
Waar lig je wakker van op dit moment?
Ik lig wel wakker van wat er gebeurt in de wereld. De oorlog in Oekraïne nu. Dat is een bedreiging die op ons afkomt. En ik maak me dan zorgen om mijn mensen. Mm-hmm. Het doet iets met onze koopkracht. Dat zie ik natuurlijk binnen mijn doelgroep. Die raakt dat heel hard.
Ja, ja, ja.
Maar dat ga ik natuurlijk ook in mijn winkels wel merken. Wij zitten natuurlijk ergens in de achterkant, aan de achterkant van de keten. Jij koopt een nieuwe bank en je doet een andere bank weg. Of je koopt een gebruikerbank en je doet een andere bank weg.
Maar ik doe niet iets weg als ik geen nieuwe koop.
Dat is het. Dus wij zitten ergens daar aan die achterkant. Dus dat gaan kringloopwinkels ook merken.
En wat doen jullie dan concreet voor Oekraïne?
Ja, we zijn eigenlijk, omdat wij dat kunnen, meteen in actie gekomen. Dus wij zijn natuurlijk een bedrijf met 30 winkels, met magazijnen, met heel veel auto's. Dus wij dachten is, kunnen we niet spullen gaan inzamelen die daar nodig zijn? Dus we hebben eigenlijk een inzamelingsactie zijn we gestart. En we werden overspoeld door spullen. Dus onze magazijnen peilden uit, letterlijk. En toen hebben we eigenlijk een partij gevonden. We zijn rechtstreeks naar het Rode Kruis gegaan in Luhansk in Polen. En van daaruit zijn de spullen naar Oekraïne gegaan. En we zijn echt met een konvooi van rattenplanauto's richting Utrecht gegaan. En van daaruit is het in hele grote vrachtwagens richting Polen gegaan.
Niet te geloven. En in oorlogstijd dus daarheen eigenlijk.
Ja, en op dit moment, eigenlijk zijn we, afgelopen week hebben we 200 huizen ingericht voor mensen die nu in Nederland onder de eigenlijk asiel hebben gekregen.
En dat allemaal natuurlijk kosteloos.
Nou ja, inderdaad, gedeeltelijk, want we worden wel betaald voor onze logistiek.
Ja, 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 ja. Je moet die spullen wegbrengen en
precies.
Je moet ze brengen naar de huizen van de vluchtelingen.
Exact. Ja. Ja. Ja.
Mooi werk.
Ja. Ja.
Als je nou vergelijkt hoe de Rattenplan kringloopwinkel eruit ziet op dit moment, in vergelijking met die eerste die jij toen overnam, waar je toen directeur van werd.
Ja.
Wat is er veranderd? Hoe ziet hij er nu uit?
Ja, wij spreken binnen Rattenplan over 1.0, 2.0, 3.0. Nou, 1.0 is eigenlijk de ouderwetse kringloopwinkel. Als je denkt aan de kringloopwinkel, zo was die ook toen. Bijna moest je over de doos heen stappen, bij wijze van. 2.0, wat wij hebben gedaan is, we hebben eigenlijk overal veel meer beleving in die winkels gebracht. Dus er kwam een lunchroom in onze winkels. Er kwam een fietsenmaker in onze winkel. Dus er kwam veel meer beleving in. En daaromheen allerlei evenementen die we organiseren. En inmiddels zijn we natuurlijk bezig met 3.0 en denken we alweer aan 4.0. Wat 3.0 eigenlijk is dat we het onderwijs in de winkel hebben gebracht. Dus letterlijk als hart van onze winkel is het onderwijs.
De Rattenplan Academy.
De Rattenplan Academy. Dus wij leiden mensen op in een winkel. Dus mensen zien om zich heen ook eigenlijk winkelend publiek, zoals wij hier ook zitten. En vanuit die optiek denken we dat we de klant laten zien. We doen meer aan deze mensen dan alleen maar de werkplek, maar we leiden ze ook op. Dat is één. En het tweede is, het voor de mensen is het natuurlijk een hele fijne omgeving. Want je hebt het dan over een groep die niet meer zo snel de stap zet naar het ROC.
Ja.
Letterlijk een doelgroep tussen de 18 en 52. Voor wie de drempel wat aan de hoge kant is, zeg maar. En wij leiden die mensen dan op mbo-niveau.
Fantastisch, ja. Waar ga jij heen in de toekomst met dit imperium?
Ja, wij hebben wat je noemt een 10.000 banenplan. En dat is eigenlijk onze stip op de horizon. Dus wij willen eigenlijk nog een flinke groei doormaken de komende 10 jaar. En wat ik voor me zie is in elke stad in Nederland een rattenplanwinkel.
Eigenlijk. Mooi.
Ja. Ja.
En hoe ziet die rattenplanwinkel van de toekomst er dan uit?
Ja, dat is, het is seamless. Dus webshop en de fysieke winkel is één geworden. En dat is één. Het zijn allemaal Rattenplan 3.0 winkels. Dus je vindt onderwijs in onze winkel. Je hebt het menselijke gezicht waar wij om bekend staan. Dus wij gaan niet mensen achter de schermen laten werken, maar liefst juist voor de schermen.
Ja. Dus hoe belangrijk of minder belangrijk is dan online voor jullie in de toekomst?
Ja, je kunt er aan de ene kant niet omheen. Het zal niet een hoofdomzetgroep bij ons gaan zijn. Maar het is wel leuk dat mensen ook leren wat het is. Dus bij ons zit ook het leeraspect aan. Van hoe zet je iets op een webshop? En als je iets verkoopt, hoe heb je dan een contact met je klant? Wat natuurlijk anders is dan in deze winkel. Dus het is het leereffect enerzijds. Anderzijds, het is voor ons ook een stap naar deze winkel. Dus als mensen een paar keer dingen bij ons online hebben gekocht, dat ze dan wel ook in onze winkels komen. Want dat vinden we natuurlijk toch het leukste.
Ja, ik wou net zeggen, het liefste wil je dat de mensen die hier werken met de buitenwereld, met mensen in contact komen.
Exact, dus het is een verlengstuk.
Zit bij jou de uitdaging nog steeds in Rattenplan? Of zeg je, nou, ik ga eens een keer omheen kijken, ik ga wat anders doen?
Nee, dat gevoelsmatig kan ik dit niet loslaten. Dus het is natuurlijk iets wat ik vanaf één winkel heb zien groeien tot waar we nu zijn. Dat is één. Twee, wat ik al zeg, het voelt als een familie voor mij. Ja. En dat is ook wederzijds. Dus ik zie mezelf hier met pensioen gaan.
Werkelijk?
Ja, als ik dat ooit al ga doen.
Ja, mooi. Ja. Ik wens je heel veel succes met je mooie onderneming, mooie stichting.
Dankjewel.
Dit was de tweede aflevering van Zicht op Zaken met ondernemer Gert-Jan Dekker van kringloopketen Rattenplan. Wil je deze en andere afleveringen nog eens beluisteren? Zoek dan naar Zicht op Zaken op je favoriete podcastkanaal.